Goed zo. Nou, ander ietsje naar achter. Ja.
Oké. Goedemorgen iedereen. Ik wil graag altijd, voordat ik een preek begin, openen in gebed, zodat ik eigenlijk niet mijn woorden spreek, hè, maar de woorden van God. Dus daar wil ik mee beginnen. Heer God, Heer, dank u wel dat ik hier van voor mag staan. Heer, dank u wel dat u mij zegent, Heer. En ik hoop ook, Heer, dat u mij de rust en de wijsheid geeft, Heer, dat ik niet mijn woorden spreek, Heer, maar dat u echt door mij heen spreekt. Ik wil u ook vragen, Heer, voor de mensen in de zaal, Heer, wilt u echt hun hart en hun verstand openen, Heer, dat zij ook u mogen verstaan, Heer, en dat zij meer van u mogen leren, Heer. Amen. Ik vind het altijd leuk om uit te leggen waarom dat ik een preek schrijf. Dan weten jullie ook wat er eigenlijk in mij omgaat. En ik wil dat dus eigenlijk ook beginnen met deze preek. Ik wil jullie meenemen naar februari, maart, begin dit jaar. Ik heb dus in mijn opleiding een jaar in een ziekenhuis gewerkt, als assistent anesthesie. En ik heb eigenlijk 10 maanden geen klachten gehoord van mijn bazen. Iedereen was tevreden. Ze zeiden, Joost, je doet het goed. Niet supergoed, maar ook niet slecht. Je doet het gewoon goed. Iedereen tevreden. En dan die laatste 2 maanden, op de een of andere manier vond een baas mijn glimlach niet meer leuk en die begon mij zwart te maken bij collega's en die 2 laatste maanden waren letterlijk een hel. En mijn stagemeester die zei dus op het einde van het jaar, Joost, ik heb niks op jou aan te merken, maar ik moet jou slechte punten geven. En als jij over 4 of 5 jaar afstudeert, moet je niet van ons verwachten dat wij jou gaan aanbevelen bij onze collega's. Dus ik heb een jaar gewerkt voor niks. Ik moest 3 of 4 maanden later, nadat ik uit dat ziekenhuis weg was, een verplicht loodzwaar examen doen voor mijn opleiding. En 3 keer raden, wie was de voorzitter van de examencommissie? Inderdaad, iemand uit dat ziekenhuis. Dus ik had al stress. Zoals misschien sommigen van jullie weten, had ik vorig jaar ook een zwaar motoraccident gehad. Dus financieel zat ik ook niet echt in roze geur en maneschijn. Ik had het vrij moeilijk. En in een operatiezaal red je mensenlevens, maar daar kom je ook verschrikkelijke dingen tegen. Dus dit was ongeveer, je mag de volgende slide tonen, hoe dat ik mij begin dit jaar voelde. En mag nog eentje verder doen. Zo kom ik soms thuis. Hè. En hoopvol keek ik dus eigenlijk naar de kerk hè, in Dilbeek, waar dat ik eigenlijk een plaats zou moeten vinden, waar dat die aanvallen van de duivel en het kwade eigenlijk mij niet meer zou kunnen raken, waar dat ik gewoon tot rust zou komen. Misschien weten jullie wel hoe dat het de afgelopen 2 jaren in Dilbeek geweest was. Piet en Hanneke die gaan ermee stoppen. En we waren dus heel de tijd op zoek naar nieuwe voorgangers of hoe dat we verder moesten gaan. Dus eigenlijk was die situatie in Dilbeek eentje van stilstand en weinig concrete maatregelen. En jammer genoeg vond ik dus op dat moment niet de rust die ik nodig had in de kerk. Uiteraard vind je wel rust bij God, maar ik zat thuis een nacht, ik kon uiteraard weer niet slapen en ik dacht, hoe gaat een christen eigenlijk om met stress? Hoe moet hij omgaan met tegenslagen? Want uiteindelijk, hoe dat je het ook draait of keert, we hebben het al een paar keer gezongen, we zijn aan het strijden tussen goed en kwaad. En ik voelde mij op dat moment echt als een soldaat die gewoon in de val zat en aangevallen werd. En langzaam maar zeker raakte ik gewoon uitgeblust. Dus ik heb de Bijbel opengeslagen. Het zal je ook niet verbazen dat ik dus eigenlijk een heel bekend hoofdstuk ga bespreken, hopelijk met een twist aan het eind. Efeze 6, vers 10 tot 18. Ik heb het hier ook op de PowerPoint. Namelijk de geestelijke wapenuitrusting. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het schild van geloof, of het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Nu, ik weet niet wat jullie eigenlijk voorstellen als jullie dit lezen. Ik denk dan altijd aan zo'n ridder in een glimmende wapenuitrusting, compleet ingepakt, goed beschermd, mag de volgende tonen, tot de tanden toe bewapend. Dat is hoe dat ik dan denk. Dat is een ridder, dat is een echte soldaat. En dat liefst nog op een groot paard. Ik bedoel, als we dan allemaal als christen onze wapenuitrusting aantrekken, dan vormen we een gigantisch leger en dan verslaan we gewoon het kwade zonder dat we moeite moeten doen. Ik bedoel, We gaan een keer kijken of dat echt zo is, wat dat Paulus bedoelt met dit. Ik vind dat je eigenlijk niet zomaar een stuk uit een Bijbelbrief mag quoteren, zonder dat je de situatie uitlegt waarin dat die brief geschreven is. Als je kijkt naar de brief van Efeze, zijn er eigenlijk twee kernideeën. En die gaan allebei over verbondenheid. De eerste is dat je verbonden moet zijn met Jezus. Als je zegt dat je het offer van Jezus aanvaardt en met hem door het leven wilt gaan, dan zal Jezus je ook redden. Als je echter zijn offer verwerpt en dus niet met Jezus verbonden wilt zijn, dan zal hij je uiteindelijk ook niet kunnen redden. En het tweede idee, daar wil ik het dan vandaag over hebben, is dat je verbonden moet blijven met de kerk. Of Paulus, die roept ons op om actief deel te nemen met de lokale kerk en ook daarmee verbonden te blijven. Als we dan kijken naar de situatie, de geografie van de Efezebrief, dat is de westkust van Turkije. Dat was dus onder Romeinse overheersing. En die middeleeuwse ridder, stoer en mooi beschermd, moet dus plaatsmaken voor deze soldaat hier. En dat is dus eigenlijk een klein schriel mannetje, dommer. Die eigenlijk zich achter een schild verbergt. En als hij moet gaan aanvallen, schuivelt hij heel rustig naar voren, naar de vijand, alsof dat hij niet durft te vechten. Alsof dat hij bang is voor iets. Nou, begrijpelijk. Ik wil ook niet sterven, maar het is toch iets anders als die middeleeuwse soldaat die roekeloos de vijand tegemoet gaat. Het is eigenlijk belangrijk om te beseffen dat de twee geestelijke strijden tegelijkertijd bezig zijn. De eerste, de innerlijke strijd, die hebben wij allemaal. De duivel probeert ons aan te vallen op eigenlijk al onze punten in het leven. Met leugens, listen, verleidingen probeert hij ons weg te lokken van God. Ons verstand wordt aangevallen. Ik bedoel, er gaat geen week voorbij of ik hoor wel collega's praten over wie gelooft er nu in God? Wat voor een domme mens ben je dan? Ons geweten, ons gevoel wordt aangevallen. Ga ik vandaag voor God gaan? Probeer ik tot het einde toe alles te doen wat God wil? Of kies ik voor de makkelijke weg en ga ik toch mijn eigen kant op? Daarnaast is er de uiterlijke geestelijke strijd. En hierbij wordt dus letterlijk tegen de duivel gevochten. Via het getuigen van Jezus bijvoorbeeld. Of weerstand bieden aan het kwade door echt demonstratief te gaan bidden. Voor de overheden bijvoorbeeld. Ik wil het vandaag vooral hebben over die innerlijke strijd. Hoe gaan wij om met stress? En die eerste versen van de Efezebrief, hoofdstuk 6 dan, worden heel vaak weggelaten, maar zijn enorm belangrijk. Ik zal ze nog een keer lezen. Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenuitrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen de mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis en tegen de kwade geesten in de hemelsfeer. Dit leert ons dus eigenlijk dat we niet tegen een normale, natuurlijke vijand vechten, maar eentje die uitzonderlijk sluw is en die listen gebruikt. En hij kent onze zwakheden punt voor punt en hij zal ons daar ook juist op dat die zwakheden aanvallen. En onze eigen kracht is het dus onvoldoende om daaraan te weerstaan. En we worden dus opgeroepen om ons in de kracht van de Heer te versterken. En daarvoor moeten we de hele wapenuitrusting aandoen. Jammer genoeg is in de NBV het woordje de hele wapenuitrusting, heel is weggelaten. In de oudere vertalingen stond dat we de hele wapenuitrusting moesten aandoen. Het is natuurlijk logisch dat een soldaat zonder schild of zwaard weinig succes gaat hebben. Dus daar gaan we een keer kijken waar die wapenuitrusting uit bestaat. We beginnen met de gordel van de eerlijkheid of de waarheid. En de gordel die heeft eigenlijk twee functies. Een eerste functie is dat het de kleren bij elkaar haalt. We moeten dan niet bang zijn als we midden in een gevecht bezig zijn, dat onze wapenrok afvalt of dat die losse kleren als we ronddraaien, dat die alle kanten opvliegen en dat we niet meer vrijheid kunnen bewegen. Zo ook, op de geestelijke versie dan, zorgt de eerlijkheid en de waarheid ervoor dat we gewoon vrijheid kunnen spreken met iedereen. Dus als ik tegen Ruben een leugen vertel en dan tegen Lydia de waarheid, dan wordt het heel leuk als Ruben er dan bij komt staan en dan weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Dan ben ik eigenlijk beperkt in mijn spreken. Dat is dus eigenlijk het idee dat hoe eerlijker je bent, hoe vrijer je kan spreken als christen. Tweede functie van de gordel is dat hij eigenlijk een opbergplaats is voor de soldaten onderweg. Ze hadden inderdaad wel een rugzak, maar ook aan de gordel konden ze allemaal dingen ophangen die dat ze misschien nodig hadden op missie. Een schepje, een drinkbus, een extra mes. En zo hebben wij als christen ook allemaal ervaringen met God. En hebben we heel veel extra boeken buiten de Bijbel waar we uit kunnen lezen, waar we ervaringen uit kunnen opmaken, waar dat we gewoon wijsheid uit kunnen halen. En met die ervaringen die we eigenlijk dan bij ons hebben, kunnen we de listen van de duivel beter weerstaan. Dan kennen we Gods wil beter, verstaan we hem beter en zijn we dus beter in staat om tegen de duivel in te gaan. Tweede item dat opgeschreven wordt, is eigenlijk het pantser. Het pantser van de gerechtigheid of de zekerheid. Zolang die zonde eigenlijk in ons blijft voortwoekeren, kan het kwade eigenlijk in ons zijn werk doen. We kunnen op keer aangevallen worden. En na een tijd voelen we ons gewoon zo verzwakt dat we eigenlijk onszelf gaan afvragen, heeft het eigenlijk nog zin? De duivel die zegt dan, kijk, je bent het niet waard. Als we echter beseffen dat we door Jezus bloed gerechtvaardigd zijn, en dan voelen we ons beschermd tegen die aanvallen van die duivel. Want dan weten we, kijk, Jezus is voor mij gestorven. Jezus houdt van mij. En de duivel, zijn aanvallen, zijn aanklachten, die hebben geen legitimiteit meer. Ik ben gered. Dus als we ons op God focussen, zal dat harnas, die aanvallen, ook kunnen weerstaan. Als we dan naar de sandalen gaan, daar staat belachelijk veel over geschreven. Ik ga daar heel kort over blijven. Het is logisch dat een soldaat goede schoenen moet hebben. En de Romeinen die sloegen heel vaak ijzeren spijkers in hun sandalen, zodat hun zolen meer grip hadden, zodat ze langer meegingen en ook dat ze beter konden vechten. Het is dus logisch dat je met goed stevig schoenen aan je voeten goed kunt blijven staan in moeilijke omstandigheden. En dat is hier eigenlijk ook de verwijzing naar het evangelie. Als wij inderdaad de evangelie van vrede hebben en ook aanvaarden, kunnen we beter stand houden in moeilijke situaties. Het wijst ons de weg om de vrede te ontvangen en te bewaren als we het moeilijk hebben. En vrede heb je uiteindelijk wanneer dat je een zuiver geweten hebt, en wanneer je het verleden goed verwerkt hebt, het heden aanvaardt zoals het is, maar nog belangrijker eigenlijk, rustig en vol vertrouwen met God naar de toekomst kijkt. En deze vrede, die is eigenlijk niet het resultaat van onze eigen inspanningen, maar vooral een vertrouwen en een geschenk van God. En Paulus die zegt ook dat het een vrucht van de geest is in de Galatenbrief, hoofdstuk 5. Dus uiteindelijk, de vrede die hier beschreven wordt, vinden we enkel bij Jezus. Soms wordt met die sandalen en het evangelie ook gezegd dat we actief het evangelie naar buiten moeten brengen. En dat is weer die uiterlijke geestelijke strijd, daar ga ik het vandaag niet over hebben. En dan komen we eigenlijk bij het belangrijkste punt wat een Romeinse soldaat maakt, namelijk een schild. En dat zegt Paulus ook. En draag bovenal het schild als geloof, waarmee je alle brandende pijlen van hem die het kwaad is zelf kunt doven. Als we geloven, dan hebben we eigenlijk een schild. Als je niet gelooft in de duivel, als je niet gelooft in God, heb je geen geloof. En heb je ook geen schild om je te beschermen tegen die aanvallen van de duivel. Als we echter wel geloven dat er een God is en dat er een duivel is, dan beseffen we ons ook dat we ons tegen die duivel moeten beschermen. Dan moeten we dat schild optillen en actief gaan hanteren. En de duivel die blijft ons continu aanvallen en onderschat die aanvallen absoluut niet. Veel gelovigen, ik bedoel, waarschijnlijk zullen jullie er ook wel kennen, die zullen eronder doorgegaan zijn door al die aanvallen. En je moet je daar echt actief tegen beschermen, tegen die leugens, tegen die verleiding, tegen dwaalleer, occultisme, noem maar op. De duivel heeft heel veel trucken. Zo dan iets naar boven gaan, de helm, dat staat voor de bescherming van het denken van het geloven. En het gaat hier niet alleen maar om de heil van het redden, dus het besef dat we gered zijn, dat is eigenlijk het harnas. Het harnas zegt, kijk, de duivel kan je niet meer aanvallen. Zijn aanklacht is niet waar, want je bent al gered. Dus die helm die staat voor meer dan alleen de redding. Het staat voor het besef dat je een kind van God bent. Het staat voor het besef dat je alle zegeningen van God ontvangen hebt en dat God je ook zal voorzien in al je noden. Het is dus echt het beschermen van je gedachten. En dan als laatste item op de waslijst, een patatames dat wat groter is. Ik weet niet of dat jullie weten hoe groot dat mes ongeveer was van de Romeinse soldaten. Het is heel klein. Ja. Je ziet het hier eigenlijk op de foto. Dat is eigenlijk echt niet groot. Het was maar 60 tot 80 centimeter. Dat is maar zoiets, hè? Twee blaadjes. Dat is alles. Als je dat vergelijkt met die Romeinse soldaten middeleeuwse soldaten die een zwaard hadden van 1,5 tot 2 meter. Ja, dit is een aardappelmesje. Hè? En het is eigenlijk ook niet bedoeld om aan te vallen. Ik zal dat straks uitleggen. Maar Jezus, Paulus, die zegt ons eigenlijk dat we het zwaard moeten hanteren als Gods woord. Dus dat we echt Gods woord moeten kennen, dat we daarmee moeten leren strijden en dat we daaruit de waarheid ook kunnen ontwarren. Dus als we zien dat de duivel ons aanvalt, dan kunnen we via de Bijbel eigenlijk terugslaan. En Jezus geeft ook het heel goede voorbeeld tijdens zijn verzoekingen in de woestijn. Dan kan hij de duivel keer op keer terugpakken met Gods woord. Nu, ik ben eigenlijk al een tijdje bezig. Heb ik iets nieuws verteld? Ik ga eerlijk zijn, ik vermoed van niet. Misschien hier en daar een heel klein detail. Maar ik heb me afgevraagd hoe dat het komt dat een soldaat die duidelijk niet gemaakt is om aan te vallen, die buiten zijn schild niet goed verdedigd is, hoe kan het dat zo'n soldaat heel de wereld verovert? De Romeinen was een van de grootste machten ter wereld. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want als je erover nadenkt, wij als christen worden opgeroepen om in geestelijke zin dan heel de wereld te veroveren. Maar als je 10 christenen naast 10 niet-christenen zet, zou ik ze niet uit kunnen halen wie dat christen is en wie niet, of wie wel. Het zijn geen supermensen, we hebben geen superkrachten, we zijn niet supersterk, we zijn gewoon mensen. En eigenlijk met die insteek ben ik me beginnen af te vragen, hoe kan het dat die Romeinen kunnen wat dat wij als christenen eigenlijk niet kunnen, namelijk de wereld veroveren. En de Romeinen die hebben heel vaak overwinningen behaald door gewoon simpelweg een simpele tactiek, namelijk de befaamde schildpadformatie. Mag eentje verder doen. Dus die Romeinen, zoals ik al zei in het begin, die gingen heel rustig naar hun vijand. En die liepen gedekt door hun schilden. De voorste die hieven al hun schilden naast elkaar op. De tweede maakte een soort dak met hun schilden. En die mannen aan de zijkant, die hadden hun schilden langs de zijkant. En zo konden ze naar de vijand toe lopen. Onder zware omstandigheden. Ze werden bekogeld met pijlen, stenen. Zelfs kokende olie werd goed weerstaan. En er was zelfs een bron die onderzocht of dat hondenpoep door die schilden heen kon breken. Het kon dus niet. Dat is dus een compleet ander beeld als dat ik had in het begin van die stoere ridders op hun paard die met ware doodsverachting naar hun vijand toe liepen. En die ridders die hadden geen dekking van de schilden van elkaar. Die zaten op hun paard, ze konden hun schild niet opheffen omdat het hals van die paard in de weg zat. En zij liepen dus een zekere dood tegemoet. Dat is inderdaad niet echt het handigste. Nu zullen jullie misschien denken, oké, die onderste mannen hier, die kunnen wel pijlen weerstaan van een pijl en boog. Een speer moet ook nog lukken, maar zo aanstormende paarden, daar kunnen ze niet van winnen. Blijkbaar, als die Romeinse soldaten zich goed schrap zetten, kunnen ze dus zelfs een aanvallend paardenleger tegenhouden. Toegegeven, er zullen een aantal schilden sneuvelen, maar de paarden konden niet doorbreken door die Romeinse soldaten uit die Romeinse linies. Dus dat is eigenlijk hoe dat de Romeinse soldaten keer op keer hun overwinning behaalden. Zij lieten de vijand naar hun toe komen. Zij verschansten zich, zij aan zij, staken hun schilden in de grond en zij wachten totdat de soldaten van de vijand uitgeput voor hun schilden bijna neervielen en dan pakten ze een heel klein handig mesje en staken ze dus de vijand neer. En dat is ook hoe dat God verwacht dat wij moeten werken. God wil dat wij de kerk standvastig zij aan zij te samen staan, dat wij voor elkaar bidden, dat wij ons schild opheffen en iemand die naast ons zit, die het moeilijk heeft, op dat moment beschermt. Wij worden niet verwacht dat wij heldhaftig de vijand tegemoet gaan. God zelf vecht voor ons. God vecht met zijn engelen voor ons. En in de Bijbel lees je heel veel voorbeelden van waar dat God met zijn engelen voor zijn volk streed. Denk maar aan Mozes en Egypte. Toen dat hij het Egyptisch leger versloeg bij de doorsteken door de Schelfzee. Hoe dat hij Jozua hielp met het doorsteken of het veroveren van Canaan, David en Goliath. En ga zo maar door. En in Daniël hoofdstuk 10 lezen we dat de aartsengel Michael vocht tegen de demonische machthebbers over Perzië. En ongetwijfeld, ik weet niet hoe dat ik het mij moet voorstellen op dat moment, waren er twee legers ergens in de hemel of op aarde aan het vechten. De een onder leiding van Michael, de ander onder leiding van demonen. En die hebben letterlijk tegen elkaar gevochten. En hier wordt eigenlijk een tipje van de sluier opgelicht over de geestelijke strijd. Daar gebeurt veel meer dan dat we denken. En de mate waarin dat mensen op aarde hun geloofsvertrouwen hebben op God en hoe meer dat ze gaan bidden, hoe sterker dat je ook merkt dat God echt aan het vechten is tegen de duivel. Elisa bijvoorbeeld, die kreeg heel veel boodschappen van God in verband met de vijandelijke legers. En uiteindelijk raakten ze dan ingesloten en de dienaar van Elisa die zei, oei, dit gaat niet goed komen, zoveel vijandelijke legers. En Elisa die bad toen tot God en die zei, open hun ogen. En in één keer zag de dienaar van Elisa een hele heuvel gevuld met allemaal brandende paarden en karren. Dat was echt letterlijk Gods leger dat daar stond. En zo gebruikt God nog steeds eigenlijk mensen die echt de ogen geopend worden voor bepaalde specifieke punten waarvoor ze moeten bidden en strijden. De gekende voorbidders. Nu, terug naar onze soldaten. Die schilden die zijn eigenlijk heel belangrijk. En Cassius Dio, een Romeinse geschiedkundige, die had dus eigenlijk het volgende geschreven over die formatie. It is so marvelously strong that men can walk up on it. And whenever they come to a narrow ravine, even horses and vehicles can be driven over it. It can double as a portable step ladder, so that their comrades could stand on it to climb over low walls and shoot arrows. Dus die schilden die waren zo sterk, dat als ze eigenlijk bij een soort ravijn kwamen, of als de brug kapot gemaakt was, stapelden ze de schilden op elkaar, en dan kon je er dus met paard en kar overheen lopen. Als je een dorp had dat een klein muurtje had van een paar meter, kon je eigenlijk gewoon met je schilden eroverheen lopen, op de schilden van je kameraden. Je kon, terwijl dat zij dus in schildpadformatie naar voren liepen, kon je op die schilden zitten en kon je pijlen afschieten naar de vijand. Het was eigenlijk een onoverwinnelijk leger. Maar toch is Rome uiteindelijk wel ten onder gegaan. Grotendeels door interne strubbelingen. Maar de Romeinen hebben ook oorlogen verloren. En zo hebben wij christenen ook, jammer genoeg, oorlogen verloren. En als je naar de volgende gaat, zie je inderdaad dat Asterix en Obelix altijd winnen. Maar het idee is eigenlijk hetzelfde. Er zijn een aantal geschiedkundigen die de verslagen hebben gelezen van de verliezen van de Romeinen. En het kwam altijd op hetzelfde neer. En dat is eigenlijk ook wat ik jullie vandaag wil meegeven voor de kerk. Die Romeinen die liepen zij aan zij en die waren eigenlijk beschermd door de schilden. Maar omdat ze elkaar nodig hadden om elkaar te beschermen, konden ze maar heel traag vooruit lopen. Dus wat deden sommige slimme generaals? Die omsingelden die soldaten en die beschoten hen langs alle kanten, zodat die mannen stil moesten blijven staan om zich te beschermen. En dan pakten ze een katapult en dan schoten ze die linies aan flarden. En dat is dus eigenlijk ook waar wij als kerk voor moeten oppassen. Die situatie in Dilbeek, dat we eigenlijk zo bezig waren met onze problemen, dat we niet meer aan het opletten waren met de problemen van de leden. Dat we zo verlamd waren van angst waar dat we naartoe moesten, dat we het niet meer weten. En voordat we het weten, worden we in één keer uit elkaar geslagen door een aanval van de duivel. Dus eigenlijk als kerk moeten we tezamen in beweging blijven. We moeten voor elkaar bidden, we moeten echt naar elkaar toe groeien. En dan gaan we als kerk groeien. En ik ben begonnen met de gemeente in Dilbeek eigenlijk te omschrijven als een kerk waar dat het niet goed gaat en dit en dat. Dat is nu niet meer het geval. Gelukkig hebben we nu een nieuwe voorzitter. Er zijn heel veel concrete zaken aan de gang. En er zijn echt mensen die weer gemotiveerd zijn. En wat ik geleerd heb in het hele proces van de afgelopen 2 jaar, toen dat we begonnen met na te denken over de toekomst, is eigenlijk het volgende. Als we elkaar niet kennen als christen, kunnen we gewoon simpelweg als gemeente niet functioneren. 2 jaar geleden hebben we eigenlijk met de tieners en de jongvolwassenen samengezeten om na te denken over, waarom ga ik naar een kerk? Waarom ben ik christen? Wat zoek ik in een kerk? Wat heb ik nodig in een kerk? En in het begin was dat heel onnatuurlijk, want we zaten daar met een grote groep mensen die nog nooit echt met elkaar gesproken hadden. En gaandeweg begonnen we beter en dieper contact te hebben. En toen liep iemand zich eigenlijk ontvallen. Ik kom eigenlijk niet meer naar deze groep om de kerk te redden met een paar onbekende mensen. Nee, ik kom naar hier om mijn vrienden te zien. En het voelt aan alsof ik naar een kleine kerk ga die weer groeit. En dat was voor ons zo'n eye-opener van, kijk, als we echt er samen voor gaan, kunnen we inderdaad aan de duivel weerstaan. En de grote conclusie van dat samen zijn was eigenlijk dat we op zoek waren naar mentoraat. Naar mensen van een oudere generatie die ons konden tonen hoe dat zij door die problemen heen gegaan zijn waar wij nu mee zitten. Iemand die voor ons bidt, een schouder om uit te huilen of om mee te lachen als het goed gaat, maar uiteraard ook. En toen we dat voorlegden aan de kerk, zeiden die volwassenen eigenlijk exact hetzelfde. Iedereen is op zoek naar mentoraat. Iedereen is op zoek naar iemand die voor elkaar zorgt. Ja. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik jullie wil meegeven. Dat is eigenlijk zowel de sterkte van de kerk als de zwakte van de kerk. Als je voor elkaar bid en elkaar helpt, stel je inderdaad als die Romeinen schild aan schild, schouder aan schouder, alle aanvallen van de duivel kunnen weerstaan. Als je echter als kerk stilvalt en je kijkt niet meer naar elkaar om en je laat het maar een beetje belopen, dan zullen die linies heel snel uit elkaar vallen. En dan zal, voor je het weet, de duivel die kerk hier kapot maken. Dus eigenlijk als conclusie kan ik het volgende stellen. Voor de wapenuitrusting, voor de strijd, moeten we dus de hele wapenuitrusting aantrekken. Het maakt niet uit of je de helm vergeet of een schild vergeet. Je zult verliezen. We hebben alles nodig. En enkel als we elkaar samen verdedigen in gebed en voor elkaar gaan, dan kunnen we winnen. God verlangt niet dat wij als christen helden zijn. Hij verlangt gewoon enkel van ons dat wij ons geloof in hem uiten, dat wij bidden voor de overwinning en dat we ervoor gaan. En stilstand, zoals ik al zei, in een kerk is heel gevaarlijk. We moeten echt durven vooruitdenken. We moeten beslissingen durven maken en ervoor gaan. En eigenlijk als uitsmijter heb ik de volgende quote uit de film gehaald. Een christen die geen strijd ervaart, moet zich meer zorgen maken dan een christen die wel strijd ervaart. Want die eerste die beseft namelijk niet dat hij al verloren heeft. Amen.